Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gebeten aan het begin van de dienst hebben we eerst de droeve mededeling dat afgelopen zondag 11 februari is overleden Johanna Keurhorst ten Voorde, weduwe van Frans Keurhorst in de leeftijd van 97 jaar. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden. In verband met het overlijden vervolgen deze dienst door eerst te zingen van Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, en ook vers 9, maar zere gunst zal over die hem vrezen. De versen 8 en 9 van Psalm 103. Gemeente, aan het begin van de dienst van deze morgen stellen wij ons eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij de berijmde 10 geboden, het 9e vers. Aansluitend daarop lezen we Exodus 27, versen 1 tot en met 9. En ook hoofdstuk 29, de versen 36 tot en met 46.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niets buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Schriftlezing is uit Exodus 27, de eerste 9 versen, en vervolgens Exodus 29, vanaf vers 36 tot het einde. Gij zult ook een altaar maken van sittimhout. 5 ellen zal de lengte zijn, en 5 ellen de breedte. Vierkant zal dit altaar zijn, en 3 ellen zijn hoogte. Gij zult zijn hoornen maken op zijn 4 hoeken, elk uit hetzelfde zullen zijn hoornen zijn, en gij zult het met koper overtrekken. Gij zult het ook potten maken om zijn as te ontvangen, ook zijn schoffels en zijn besprengbekkens en zijn krauwels en zijn koolpannen, al zijn gereedschap zult gij van koper maken. Gij zult het een rooster maken van koperen netwerk, en gij zult aan dat net vier koperen ringen maken aan zijn vier einden. En gij zult het onder den omloop des altaars van beneden opleggen, alzo dat het net tot het midden des altaars zij. Gij zult ook handbomen maken tot het altaar, handbomen van sittimhout, en gij zult ze met koper overtrekken. En de handbomen zullen in de ringen gedaan worden, alzo dat de handbomen zijn aan de beide zijden des altaars, als men het draagt. Gij zult het hol van planken maken, gelijk als hij u op den berg gewezen heeft, alzo zullen zij doen. Gij zult ook het voorhof des tabernakels maken aan den zuidhoek zuidwaarts, zullen aan het voorhof behangsels zijn van fijn getweend linnen. De lengte ene zijde zal 100 ellen zijn. En dan vervolgens Exodus 29 vanaf vers 36. Gij zult ook desdaags een varde zondoffers bereiden tot de verzoening, en gij zult het altaar ontzondigen, mitsdoende de verzoening over hetzelfde, en gij zult het zalven om het te heiligen. 7 dagen zult gij verzoening doen voor het altaar en zult het heiligen. Alsdan zal dat altaar een heiligheid der heiligheden zijn. Al wat het altaar aanroert, zal heilig zijn. Dit nu is het wat gij op het altaar bereiden zult. 2 lammeren die eenjarig zijn, desdaags geduriglijk. Het ene lam zult gij des morgens bereiden, maar het andere lam zult gij bereiden tussen de 2 avonden. Met 1/10 deel meelbloem, gemengd met 1/4 deel van 1 hin gestoten olie, en tot drankoffer 1/4 deel van 1 hin wijn, tot het ene lam. Het andere lam nu zult gij bereiden tussen de 2 avonden. Gij zult daarmede doen gelijk met het morgenspijsoffer en gelijk met deszelfs drankoffer, tot 1 lieflijke reuk. Het is 1 vuuroffer den Heere. Het zal 1 gedurig brandoffer zijn in uw geslachten aan de deur van de tent der samenkomst voor het aangezicht des Heeren. Aldaar zal ik met u lieden komen, dat ik aldaar met u spreken. En daar zal ik komen tot de kinderen Israëls, opdat zij geheiligd worden door mijn heerlijkheid. En ik zal de tent der samenkomst heiligen, mitsgades het altaar. Ik zal ook Aaron en zijn zonen heiligen, opdat zij mij het priesterambt bedienen. En ik zal in het midden der kinderen Israëls wonen, en ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen weten dat ik de Heere hun God ben, die hen uit Egypteland uitgevoerd heb, opdat ik in het midden van hun wonen zou. Ik ben de Heere hun God.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 118, de versen 3, 13 en 14. Ik werd benauwd van alle zijden. En ook vers 13 en 14. Psalm 118, de versen 3, 13 en 14. Gemeente, de tekstwoorden voor de preek op deze tweede Lijdenszondag, die vinden we in het voorgelezen Bijbelgedeelte Exodus 27, vers 1 tot en met 9 en Exodus 29, versen 36 tot en met 46. Ik lees alleen vers 1 van Exodus 27 nog eens. Exodus 27, vers 1. Gij zult ook een altaar maken van sittimhout. Vijf ellen zal de lengte zijn en vijf ellen de breedte. Vierkant zal het altaar zijn en drie ellen zijn hoogte. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij het brandofferaltaar. Twee aandachtspunten. Het gaat eerst over de bouw, daarna over de betekenis. Dus het brandofferaltaar, eerst de bouw, daarna de betekenis. Onze eerste gedachte is dus de bouw. Gemeente, jongens en meisjes, weet je nog van afgelopen zondagmorgen? Duizenden tenten staan daar, ergens in de woestijn tussen Egypte en Kanaan. Vuil geworden, donkere toppen van de tenten die steken omhoog. Als je goed kijkt, zie je dat in het midden van het tentenkamp een rookwolk hangt. Deze rookwolk hangt boven het tabernakel. De rookwolk laat zien dat God daar woont. Om die tabernakel heen staat het witte gordijn met daarbinnen het voorhof van het tabernakel. Dat witte gordijn, dat maakte scheiding. Je kon niet zomaar naar binnen. Dat kon alleen maar via de deur van 10 meter breed aan de oostkant van het voorhof. Jongens en meisjes, wat een prachtig gezicht was dat. Want de stof van die deur was niet alleen wit, maar ook hemelsblauw en purperrood en scharlakenrood. En dan denk ik bij Noorwegen van vorige week. Die deur, die was voor die mensen van toen een symbool, een teken. Een symbool, een teken wijst op iets anders wat erdoor wordt aangewezen. En zo dus ook hier. Want als een uitgestoken wijsvinger wees deze deur de mensen op de Heer Jezus, die toen nog komen moest en nu gekomen is. Want de Heer Jezus zelf zei jaren later zo, Johannes 10 vers 9, ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Gemeente, erover nadenkt, hè. Wat een wonder eigenlijk, dat de Heer dit alles aan het volk van Israël wilde geven. Je merkt het. De Heer is de eerste die daarmee naar mensen toekomt. En hij geeft aan deze mensen in hun aardstenten bestaan de hemelse tent. Die tabernakel waarin uiteindelijk alles draait om de verzoening met God. Om het leven met God. Om de ontmoeting met God om Christus wil. Want eigenlijk alles van die tabernakel wijst heen naar de Heer Jezus Christus. Gemeente, wat zijn er veel lijnen te ontdekken tussen het tabernakel en wat er gebeurt, daar gebeurt aan de ene kant. En het offer dat Jezus bracht aan de andere kant. De Heere, die geeft aan hen het evangelie van de ogen, zou je ook kunnen zeggen. Het evangelie van de ogen. Dat betekent dat het tabernakel met alles wat er gebeurde, het evangelie zichtbaar maakt. Het evangelie, dat is de boodschap dat God zijn Zoon naar deze aarde gestuurd heeft om te lijden, om te sterven en zo zondaren zalig te maken. Het tabernakel was daarvan met al te gebeuren een plaatje wat je kon zien. Want zo moeten wij met het licht van het Nieuwe Testament ook naar dit alles kijken en dan luisteren, opdat we zouden zien en met ons hart het evangelie van Jezus Christus zullen begrijpen, waardoor mensen zullen delen in de vrede met God en leven zullen met God. Het komt dus bij de Heere vandaan, wat erbij hoort. Ja, dat Israëlieten op hun beurt ook tot God zullen komen. Dat zij de weg zullen bewandelen naar de deur van het voorhof van het tabernakel, toch? Nee, gemeente, is niet genoeg. Dat alleen was niet genoeg. De mensen toen moesten niet alleen naar de deur van het voorhof van het tabernakel, daar moesten ze ook door. Begrijpt u wat ik ermee zeggen wil? Geef bedenk dat die deur een teken en symbool was van de Heer Jezus. Wij moeten door het geloof ingaan. Deze weg wordt ons ook vandaag weer gewezen. De weg van het geloof in de evangelieboodschap van het voorhof van het tabernakel. Dat iedereen die in de gekruiste Christus gelooft, niet verloren zal gaan, maar het eeuwig leven ontvangt. Mag ik eens vragen, gemeente? Hebben wij nou na vorige week die weg voor het eerst bewandeld? Hebben wij na vorige week die weg opnieuw bewandeld? Laat de gedachte maar eens meegaan met de jongens en de meisjes, de mannen en de vrouwen, de jongeren en de ouderen, de gewone mensen, de priesters, de levieten die deze deur doorgaan. Ze hebben allemaal een dier bij zich. Dat gaat mee naar binnen. Wat je dan ziet. Ja, je zou misschien verwachten dat je direct een vrij uitzicht hebt op de ingang van de tabernakel zelf dus. Maar het is niet zo. Er staat namelijk iets voor, waar je niet zomaar overheen kunt kijken. Want direct, recht voor de ingang van het tabernakel, staat op een soort ophoging van aarde een grote vierkante bak. Het brandofferaltaar dus. Met afmetingen van 2,5 meter lang en breed en 1,5 meter hoog. Jongens en meisjes, dat is best groot dus. U begrijpt wel, of je het wilde of niet, maar dit brandofferaltaar, dat domineert eigenlijk het totale voorhof. Je zou ook kunnen zeggen, het brandofferaltaar vormt het middelpunt van het voorhof. Wat moet dat indrukwekkend geweest zijn? Maar jongens en meisjes, in gedachten zie je boven het brandofferaltaar allemaal vlammen van vuur. Om die bak heen liggen sporen van bloed en haren van dieren. Je ruikt ook de geur van verbrand vlees en geronnen bloed. Aan alles kun je merken, er gebeurt hier nogal wat. Er staan ook mensen bij dat brandofferaltaar. Dat zijn de priesters, maar ook de andere Israëlieten. Want let erop, er is in dat hele voorhof maar één zo'n brandofferaltaar. Maar één. En het is er voor alle mensen. Wat je nog meer weet van het brandofferaltaar, gemeente. Nou, onder meer dit. Het brandofferaltaar zelf, dat was gemaakt van sittenhout. Deze houtsoort kwam van een boom die groeit in de woestijn, de Acacia arabica. Het hout van het brandofferaltaar was van binnen en van buiten overtrokken met koper. Bovenaan stak het koper over de rand heen en vormde als het ware een soort dikke kraag, een soort krans zou je kunnen zeggen, rondom de bovenkant van dat altaar. Op de vier hoeken waren massief koperen hoornen gemaakt, waarschijnlijk naar de vorm van hoornen van runderen. In het altaar zelf was een rooster gemaakt van koper. Daarop werden dieren gelegd die geslacht waren om geofferd te worden. Rondom het altaar was een opholging van aarde gemaakt. Dat was handig. Daardoor konden de priesters beter hun werk doen. Binnenin was de holle ruimte opgevuld met aarde of met ruwe stenen. Sterker nog, het was door de Heere in Exodus 22 vers 25 verboden om die holle ruimte op te vullen met mooie, gepolijste, uitgezochte stenen. Bovenop het altaar brandde dus altijd een vuur, dat was door de Heere zelf aangestoken en mocht ook niet uitgaan. Dat had de Heere bevolen aan deze Israëlieten, dat lees je Leviticus 6. Denk erover na, gemeente. Dag en nacht, wanneer je er ook kwam, altijd door brandde op het altaar een vuur. En dat vuur, dat verbrandde de offers van dieren die dagelijks werden gebracht. Onderin het altaar zat aan de oostkant een opening om de as onderlangs weg te halen. Op de hoeken onderin waren handbomen van sittenhout overtrokken met koper aangebracht. Daardoor konden de draagbomen gestoken worden. Dan kon het worden getransporteerd. Het volk van Israël zich in de woestijn verplaatste. Ten slotte waren er ook de nodige potten en gereedschappen voor het altaar bijgemaakt. Jongens en meisjes, zo ongeveer moet dat brandofferaltaar eruit hebben gezien. En wat zou daar nou toch allemaal gebeuren? Nou, laten we eens gaan kijken. Naar die mensen die net die deur doorgingen met dat dier bij zich. Merk je het verschil, gemeente? Je merkt dat sommigen daar op het oog zo met een dier staan, puur uit gewoonte. Zo gaat dat nu eenmaal. Voor deze jongeren, voor deze ouderen. Ach, er heeft allemaal geen echte betekenis voor. Er zijn er onder hen zelfs die eigenlijk onverschillig zijn. Helaas. Bij anderen lijkt dat gelukkig nogal anders te zijn. Daar is het nogal bijzonder voor. Zeker de helderheid waarmee ze het met hun hart begrijpen wat hier nou gebeurt, dat verschilt. Maar hoe dan ook, gemeente, ze zijn merkbaar onder de indruk. Er ligt een diepe mengeling van ernst en blijdschap op hun gezicht. En dat komt uit hun hart. Deze mensen, hè, die kunnen niet zonder offer. Ze verlangen zo naar God, zoveel is wel duidelijk. Niet alleen bij de jongens en de meisjes, maar ook bij jongeren is dat zo en gelukkig ook bij ouderen. Ook bij die ene man die ineens naar voren loopt. Want jongens en meisjes, in gedachten zie je wat die man dan nu gaat doen. Die ene man die meeliep met ook zo'n die bij zich aan de hand. Die loopt door En die komt dan al snel bij die aardenophoging met dat brandofferaltaar aan. Zie het gebeuren. Dan staat hij stil, pakt dat dier vast, je merkt dat dit hem wel wat doet. Hij is immers van dat dier gaan houden, maar toch doet hij wat gedaan worden moet. Dat dier, dat wordt op de grond gelegd, aan alle vier de voeten vastgebonden. Dan ligt het weerloos op de grond. Zie je wat die man daarna doet, jongens en meisjes? Dan steekt die man zijn beide handen uit en hij legt ze op de kop van dat dier. Dat is wat. Hij doet het zo dat hij erop leunt. En dan merk je dat het voor die man heel belangrijk is. Zijn gezicht staat ernstig. Eerbiedig peinzend kijkt hij naar dat dier. En dan beleidt hij zijn zonden voor de grote en voor de heilige God in de hemel. Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Zo legt hij zijn zonden op dat dier dat in zijn plaats sterven zal. Want daarna wordt dat dier geslacht. Het bloed wordt op de hoornen van het altaar gestreken door de priester. En dan wordt dat dier op een brandofferaltaar neergelegd en verbrand. Jongens en meisjes. De rookwolken stijgen omhoog naar God. Dat dier, dat verbrandt in zijn geheel. En de gelovige Israëlieten, die ontvangt vergeving van zijn zonden. Vrede met God. Hij geeft zijn totale leven over aan God. Want gemeente, jongens en meisjes, wat zou dat dan toch betekenen, denk je? Daar denken we over na aan de tweede gedachte. De betekenis. Eerst gaan we samen zingen. Psalm 51, het negende vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest. En wat er volgt in vers 9 van Psalm 51. gemeente brandofferaltaar. Eerst de bouw, daarna de betekenis. Gemeente jongens en meisjes, heb je erover nagedacht onder het zingen? Over die vraag van het einde van de eerste gedachte. Wat zou het toch allemaal betekenen? Laat de gedachte nog eens naast die mensen van de eerste gedachte gaan staan, die met een offer die naar binnen gingen. Naast die man ook, die zojuist zijn dier op het brandofferaltaar offerde. Daar staan we dan, met hen, voor dat brandofferaltaar gemaakt van hout en overtrokken met koper. Wat in alles wijst op de Heere Jezus. Want dat hout, dat is het evangelie van de ogen, wat op een zichtbare manier vertelt van de echte, zondeloze, menselijke natuur van de Heere Jezus. Zit hem hout, wordt in de Bijbel namelijk onverderfelijk genoemd. Omdat het niet snel verteerde. Groeide in de woestijn, zei ik net al. Zo is de Heer Jezus als echt mens uit Maria geboren, maar door ontvangenis van de Heilige Geest verder helemaal zonder zonde. En dan die woestijn. Gemeente Jesaja vertelde de profetie niet voor niets over de geringe afkomst van de Heer Jezus. Je leest Jesaja 53 vers 2 en 3. Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Als we hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen een man van smarten. Tegelijk is het hout ook overtrokken met koper. Dat is het evangelie van de ogen, wat op een zichtbare manier vertelt, ja, van de echte goddelijke natuur van de Heer Jezus. Want jongelui, koper, hè? Koper is in de Bijbel onder meer beeld van kracht. Job 40 vers 13. Wordt de kracht van de olifant met koper vergeleken. In Zacharia 6 wordt de kracht van Gods besluit met bergen van koper vergeleken. Kracht dus. En dan vooral de kracht om het vuur te doorstaan. In het bijzonder het vuur van het oordeel van God. Denk wat je leest, nummer 16, wanneer 250 mannen, die niet tot het huis van Aaron horen, met koperen wierookschalen tot God naderen, gaat er een vuur uit van voor Gods aangezicht. En dit vuur, dat verteert deze mensen die dachten dat ze ook zelf wel offeren konden. Opmerkelijk is dat dan die koperen wierookschaal die ze bij zich hadden, dat ze niet verteerden. Die doorstonden dat vuur van de toorn van God, waardoor deze mannen werden gedood. En met dat koper is het hout van het altaar hier overtrokken, om het te beschermen tegen het vuur. Met koper overdekt kon het altaar het vuur doorstaan. Voelen we de betekenis, gemeente? Zien wij dit evangelie van de ogen nu ook met een gelovig hart? Zo geldt het namelijk ook Christus, die als echt en zondeloos mens en echt God in één ertoe in staat is om het vuur van de toorn van God tegen de zonde te doorstaan. In hem, Ja, in hem is kracht om het oordeel van God te dragen en ook te doordragen. De mens geworden zoon van God, die was ertoe in staat en heeft het gedaan ook. Het evangelie van de ogen vertelt ons op een zichtbare manier van Christus, die het al daar is, maar die ook tegelijkertijd het offer is. Want ik dan nog even mee aan die mensen, met die mensen mee, die net naar binnen gingen met bijvoorbeeld een dier bij zich aan de hand, een lam of zo. Zou je eigenlijk willen vragen, gemeente? Probeer voor deze man je eigen naam en je eigen bestaan maar eens in te vullen. Want die man, die bracht dat dier bij het altaar, bond de voeten vast. Waarna hij zijn handen op de kop van het dier neerlegde en daarop steunt. En jongens en meisjes, dan zie je hem denken bij zichzelf. Jij dier, jij hebt nooit iets gedaan waar de Heere veel verdriet van heeft, maar ik helaas wel. Jij lam, jouw bestaan is ook niet zonde. Je bent onschuldig. Maar ik helaas niet. Mijn hele bestaan is zonde. Ik ben een schuldige. Omdat dat bij mij zo is, heb ik de dood verdiend. Maar ik leg nu mijn handen op jouw kop. Nu gaan mijn zonden eigenlijk op jou over. Al mijn zonden komen op jou te liggen. Daarom moet je sterven. Jij sterft om mijn zonden. En ik mag daarom leven. En ontvang vergeving van mijn zonden. Hoe het dan precies kan, ja, dat merk je wel. Want naast die gedood is, het bloed is opgevangen en op het altaar is gebracht, wordt dat dier geofferd op het brandofferaltaar. Kun je een beetje voorstellen, 2,5 meter vierkant, dat vuur laaide geweldig op, het maakte ontzettend veel indruk. Zo ook bij die man. Wat gaat er veel in hem om? Daar verbrandt mijn dier. Daar gaat mijn dier in mijn plaats dood in die ik heb verdiend. Wat denkt u, gemeente? Wat je dan van binnen voelt, wanneer de vlammen dat offerdier opeten? Ja, dat vuur, dat was door de Heere zelf aangestoken. Het was Gods vuur, wat ten diepste sprak van de toorn van God over de zonde. Gemeente, dat eerst even algemeen. Zien wij hoe ernstig God de zonde neemt? Gemeente, wij dan toch ook, jongelui ook jullie, het vuur vertelt van de rechtvaardigheid en de heiligheid van God, voor wie niets verborgen is. En wat zou alleen dat al ons moeten aansporen tot een wandel die voorzichtig is, te midden van een krom en een verdraaid geslacht. En dan ook het andere weer in het bijzonder, zie je ook dat de doorleving van deze zaken niet gemist kan worden, wanneer wij werkelijk de betekenis, de troost en de kracht van dit offer willen begrijpen met ons hart. Denk nog even mee. Dat vuur, dat wees in alles op de rechtvaardigheid en de heiligheid van God, waardoor God de zonde niet ongestraft
kan laten. En dan hoop ik, gemeente, dat we iets kennen in ons leven van die huiver die daarbij hoort. En waarvan iedere gelovige Israëliet iets voelde als hij voor het altaar stond en zag wat daar gebeurde. Die huiver. Wanneer je diep van binnen voelt, ik had verteerd moeten worden. Door dat ontzaglijke vuur van Gods verbolgenheid over mijn zonden en mijn zondige bestaan. Want onze God is een verterend vuur en een eeuwige gloed, bij wie niemand in zichzelf wonen kan. Iemand zegt, of denkt misschien bij zichzelf, maar is dat alles dan? Gelukkig niet, gemeente. Gelukkig is er nog meer. Dat is het andere, wat hier helemaal bij hoort. Jongens en meisjes, denk nog even aan die offeraar. Iets van die huiver, dat was er, dat kan niet anders. Maar er ook iets van diepe blijdschap en innige verwondering, dat kan ook niet anders. Want, ja, dan leven we binnen ook. Maar u, o God, u bent tevreden met een plaatsvervanger. En in stille verwondering denkt u nog verder naar de Heer Jezus, die beloofd was, die komen zou, die ook gekomen is. Hij kijkt vooruit naar de Heer Jezus, die zo vaak beloofd is. Je denkt onwillekeurig aan Johannes de Doper, wat hij later zeggen zal aan de voet van de Jordaan, als hij de Heer Jezus aanziet komen. Dan hoor je hem al wijzend tot de Heer Jezus getuigen en preken. Johannes 1, vers 29, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Zo zal de Heer Jezus nu ook zijn leven geven voor zijn kinderen. Zij hebben ook de dood verdiend, maar gaan daardoor toch vrij uit. Ik, voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Want de Heer Jezus, jongens en meisjes, heeft zijn leven gegeven. De Heer Jezus, die is in dat ontzettende vuur van de toorn van God over de zonde geweest. Denk aan Gethsemane. Toen kroop hij als een worm en geen man. Zijn zweet met grote druppels bloed. Denk aan Golgotha, het kruis. Je hoort hem uitroepen in het vuur van de toorn van God. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen werd hij tot zonde gemaakt. De apostel, 2 Korinthe 5 vers 21. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods. In hem en gemeente, zijn wij dat dan ook, die dat de apostel na mogen zeggen? Zijn wij dat dan ook, die onze eigen naam en ons eigen bestaan konden invullen, voordat van die man van zojuist, zijn niet voor niets, zojuist, maar deze gedachte, dat je bij dat altaar verschil ziet. Voor sommigen is het heel bijzonder. Voor hen is het eigenlijk zelfs alles. Ook al verschilt de helderheid waarmee ze met de hart doorhebben wat er nu precies gebeurt. Hoe dan ook, ze zijn merkbaar onder de indruk, ligt een mengeling van diepe ernst en intense blijdschap op hun gezicht. En dat komt uit hun hart. Ze kunnen, gemeente, ze kunnen niet zonder het offer.
Dat merk ik bij sommige ouderen. Maar gelukkig ook bij jongeren en ook bij jongens en meisjes. Gemeente, jongens en meisjes, bent u, ben jij dat dan ook vanmorgen in de kerk of thuis? Of waar ook verbonden mee levend? Het is altijd een van de vaste trekken van de genade en van een levend geloof, dat je dan met je hart leert buigen voor Gods oordeel over jouw zonden en je zondige bestaan. Je leert dan met je hart dat het voor jou kan bekeken nooit meer kan. Je leert God gelijk geven in zijn oordeel. Net zoals dan ook een van de vaste trekken van de genade en van een levend geloof is, dat je dan ook leert om met je hart de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus en tot zijn offer. De Heilige Geest brengt zo'n schuldverslagen zondaar het evangelie wordt nabij met kracht in het hart. Iets anders gezegd, het algemene aanbod van genade wordt op zo'n persoonlijke manier voor jou. En dan verandert er zoveel. Eerder was het onmogelijk voor je om te geloven. Nu wordt het onmogelijk voor je om niet te geloven. Kent u dat, gemeente? Kent u dat? Dat er een tijd aanbreekt in je leven, dat het onmogelijk voor je wordt om niet te geloven. Wat geloven dan eigenlijk is. De gemeente, denk nog even mee. Dat brandofferaltaar, wat daar gebeurde. Zo'n gelovige Israëliet, die zag het en geloofde. Want gemeente, geloven, dat is zien. God, die openbaart met zijn bovennatuurlijk licht zijn eigen zoon in je ziel. En ik zou je zeggen, gemeente, dan zie je een weergaloze schoonheid in de Heer Jezus, echt waar. Hoe was dat bij die offeraar? Die zag door het geloof hoezeer de Heer Jezus noodzakelijk en gepast is voor zo iemand als hij. En dan wordt hij je zo dierbaar. Je ziet hem dan door het evangeliewoord naar je toekomen. En hij neemt je hart in en jij geeft je hart aan hem. Dan leer je er voor jezelf de handen op te leggen. Een levend geloof, gemeente, is altijd toe-eigenend van aard. Onthoud dat. Dat is altijd toe-eigenend van aard. Die offeraar, die zag op het altaar dat offerdier in zijn plaats de dood ingaan. En met het licht van het Nieuwe Testament wordt gezien dat aan het kruis op Golgotha het offer voor de zonden van de hele wereld wordt gebracht, ook voor die van mij. Gemeente, kent u dat in uw eigen leven? Hebt u zo, in de Lijdensweken misschien al, zo alleen door het geloof bij het kruis mogen staan, dan gaat er een genadedeur voor je open. Dan gaat de genadedeur voor je open. En dan stem je het goddelijk getuigenis toe met je hart. En hem, ja hem alleen kies je uit. Dan gaat het met Paulus leven, wat je leest in Filippenzen 3 vers 8 en 9. Ja gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die direct te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen, en in hem gevonden worden. Niet hebben de mijn vaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, de vaardigheid die uit God is, door het geloof en gemeente, wat een onuitsprekelijke heerlijkheid, wordt er dan in de Heer Jezus Christus gevonden. In wat hij gedaan heeft, in de gang van zijn vernedering en van zijn verhoging. Meer nog, in wie die is, in zijn namen, in zijn eigenschappen, noem maar op, o gemeente. Dan komt er aan de heerlijkheid van deze Christus geen einde. Hij is de fontein van alle leven en van alle goeds. En nooit krijg je er genoeg van wanneer je hem zo door het geloof mag zien en mag toe-eigenen voor jezelf. En zeker, dan is er verschil onder deze mensen. Toen al, nu nog, is het niet voor iedereen even duidelijk wat het betekent. Dat is ook zo. Laat ik het maar zo zeggen, gemeente. Iedereen die zo bij dat brandoffer mag staan, heeft er voortdurend en verdiepend onderwijs in nodig om het te leren verstaan dat Christus en Christus alleen alles en in allen is. Denk aan die offergemeente. Daar komt als het goed is telkens weer, ja toch? Telkens weer. Dat is de beste plek op deze aarde. Met je morgenoffer. En met je avondoffer. Met je dagelijkse zonden, je dagelijkse tekorten, in een dagelijkse bekering. Je bent er als het goed is, telkens weer, ook vandaag, om het steeds meer en steeds dieper te verstaan met je hart, ook in deze lijdensweken, wij dan. Gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben, door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen, in de hoop van de heerlijkheid van God. En daarop zien de gemeente, wordt het wonder. O, dat wonder alleen maar groter. O Heere, waarom ik? Waarom ik? Het brandofferaltaar, eerst de bouw, daarna de betekenis. Denk gemeente, dat we allemaal in het verloop van de preek gemerkt hebben hoe alles zich toespitste op die gelovige Israëliet. Op die mensen die bij brandofferaltaar ziet staan, voor wie het evangelie van de ogen bij dat brandofferaltaar zo onuitsprekelijk veel betekenis gekregen heeft. Hoe staan wij daar dan bij? Brandofferaltaar bevat zo'n ongekend rijke prediking voor eigenlijk alle mensen, ook in de afronding van de preek. Want gemeente, wordt misschien moeilijk om het innerlijk voor jezelf mee te maken, de gang en dat werk van het geloof van zojuist, dan kunnen we het niet helder voor onszelf krijgen. Wat zien we zelf als mensen die niet zijn wie we wel hadden moeten zijn? Diegene wil nog even herinneren aan die stenen. Aan die stenen waarmee de brandofferaltaar werd opgevuld. Ik zei zojuist al, dat waren ruwe stenen. Dat waren ongepolijste. Dat waren ongevormde stenen, toch? Let erop, gemeente. Die kregen een plaats in dat altaar. En waren op die wijze, als het ware, omsloten door Christus. Hoor de prediking. Zo is het nog. Ruw. Ongepolijst. Ongevormd. Maar de Heer geeft ze naar zijn vrijmachtig welbehagen een plaats onder de zonen en onder de dochters. En dan wordt het zo ruim, gemeente. Wat dan het laatste, dat van die vier hoornen aan het altaar. Jongens en meisjes, één naar het westen, één naar het oosten, één naar het noorden en ook nog één naar het zuiden. Wat dat zeggen wil, dat er ook vandaag en ook vanmorgen dus vergeving van zonden en vrede met God is voor allerlei mensen, waar ze ook vandaan komen en wie ze ook zijn en hoe hun leven ook geweest is. Vier hoornen. Naar de vier zijden van deze aarde, ze laten het nu al zien. Gods kerk, die straks komen zal uit alle volken en naties en talen en culturen. Want de volken die zullen u beleiden. O God, u loven al te saam. De landen zullen zich verblijden. Ja, ze zullen juichen over uw naam. En wij. Amen. Psalm 85, vers 1 en 4. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede. Draag het met u de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.